Hele goedemorgen. Wat superleuk om hier te mogen spreken. En een aantal jaar geleden heb ik ook op een zendingszondag mogen spreken. Destijds nog in de Willem van Oranje en nu dan hier op een zendingszondag. En dat vind ik echt een voorrecht. Mevrouw en ik mogen ons ook inzetten voor zendingswerk. En we zagen net de filmpjes van de zendelingen in het buitenland voorbij komen. En Jan-Willem en Clarinne zijn ook goede vrienden van ons. We waren een van de vier die langskwamen. Dus met Jan-Willem, ik ga hem ook wel missen. Dat is een goede vriend van me. En dan zit hij helemaal in Malawi. Maar ik heb wel een afscheidsvisuitje van hem gekregen. En we hebben echt een steur gevangen van 1,60 meter. Dat is geweldig. Ja. En toen... De laatste keer in de EGW dat ik op een zendingszondag sprak, toen heb ik het gehad over dat het Gods verlangen is om te wonen onder de mensen. En dat is wat je ziet in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zie je de tabernakel en dan zie je dat God wilde onder de mensen wonen. Hij wilde wonen onder het volk Israël. En dan zie je... met de komst van Jezus, dat er staat dat Jezus mens is geworden en dat hij wilde wonen onder ons, onder mensen. En dat is Gods grote passie. En als je het ook over zending hebt, dan is dat wat God wil. Hij wil woning maken in mensenlevens, in mensenharten. En ik heb een keer een lied, dat heeft Yvonne de Boer mij een keer gestuurd. En dat is van Daan Kroeze. En dat gaat, dat lied, dat heet Van onbewoonbaar verklaard naar onverklaarbaar bewoond. En dat gaat erover dat de Heer, die staat aan een huis en bij iemands woning. En dan komt hij naar binnen. Onaangekondigd. En misschien heb je ook wel kinderen. En als ze dan onaangekondigd wordt aangebeld, dan is je huis een rommel, toch? Niet? Maar in ieder geval, in dat lied van die Daan Kroeze komt dat terug. En dan is eigenlijk een beetje een rommel in de woonkamer en alles. En nou, dan de Heer treedt daar binnen. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi met de komst van Christus. Die aan het kruis alles zou dragen wat tussen God en ons in de weg zou staan. Daardoor zie je in het Nieuwe Testament dat Jezus heel dichtbij kon komen bij mensen. Ook als het huis nog een rommel is. Ook in het huis van Zacchaeus kwam Jezus binnen. En je ziet dus in dat lied van die Daan Kroeze, dan gaat het erover van nou oké, woonkamer, een beetje opgeruimd en het is enigszins helder. En dan zegt de Heer, is dat de kelder? En dan zegt die persoon, nee toch Heer. En dan gaat hij ook naar de kelder. En God wil woning maken in ons leven, in ons hart. In elke kamer van ons hart, in elk onderdeel van ons leven. En vandaag is Bevrijdingsdag. En ik dacht, ja, als wij ons hart en ons leven steeds verder gaan openen voor Hem, dan komt de verandering, dan komt de bevrijding. Dan komt de genezing in ons leven, omdat Hij woning maakt, woning gaat maken in ons leven. En dat vind ik zo mooi. Dat Jezus, omdat hij de prijs zou gaan betalen, kon hij zo dichtbij komen bij mensenlevens. Bij Zacchaeus. Zacchaeus die het niet verdiend had. Zacchaeus die armen misschien wel geld had afgeperst. Notabene zijn eigen volksgenoten. En de Heer kwam bij hem binnen in zijn huis. En misschien... Misschien stond zijn bureautje daar nog wel met al zijn belastinginkomsten. Hij kon het niet opruimen, hij kon het niet schoonmaken, hij kon het niet naar de kelder verplaatsen. Maar de Heer kwam bij hem binnen. En zo wil God ook in onze levens binnenkomen. En dan gaat hij ons gaandeweg, gaat hij ons veranderen, bevrijden. En dan gaat zijn beeld gaat gezien worden in ons. En dat is wat God zo graag wil. En ik pak even een slokje water. Toch een enigszins gezonde spanning, denk ik. En vandaag wil ik met jullie hebben over onze bestemming. En ik geloof dat onze bestemming daar alles mee te maken heeft dat God woning wil maken onder ons, in ons leven, door zijn geest. En Bestemming, het gaat een bemoedigende boodschap worden. Want bestemming is iets wat we kunnen ontvangen, wat we kunnen bereiken in het leven. Want ik geloof namelijk dat bestemming niet alleen maar te maken heeft met wat we zullen bereiken of ooit zullen doen. Maar dat bestemming ook te maken heeft met zijn van een kind van God. En weet je dat God dat heel belangrijk vindt? En als dat diep landt, dan kan God dat geweldig gebruiken. En dat was ook Gods verlangen. Dat we in eerste instantie niet allerlei dingen zouden doen voor hem, maar dat we zijn beelddragers zouden zijn. Dat zei God in Genesis 1. Hij schiep de mens en hij schiep hen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En toen zei hij daarna en dat de aarde talrijk mag worden. Talrijk, dat de aarde vervuld zou worden met mensen. En ik heb daar iemand een keer over horen vertellen. Van dat het niet alleen erom ging dat de aarde vol zou worden van mensen. Maar dat de aarde vol zou worden van mensen die zijn beeld zouden dragen. Zijn karaktereigenschappen. Zodat de aarde vol zou worden van de heerlijkheid en de glorie van God. Dat is Gods verlangen. En dat doet hij. Hij maakt woning in mensenlevens. Hij heeft woning gemaakt in jou en in mijn leven. Wereldwijd doet hij het. Mijn vrouw en ik hebben het gezien. In Nepal kwamen we ook broers en zussen tegen. Mensen die geloven in Jezus. Op bijzondere wijze tot geloof gekomen waren. En wij hadden daar in Nepal ook wat woorden geleerd. En wij hadden onder andere het woord geleerd Jai Masi. En wij dachten dat was hallo, goeiedag. Maar namaste is goeiedag. En Jai Masi betekent prijs de Heer. En dat zeiden we dus elke keer bij de supermarkt. Daar groeten we mensen mee. Jai Masi. Maar goed, wereldwijd is dat Gods verlangen om woning te maken onder mensen. En bestemming heeft dus allereerst te maken met dat hij woning maakt onder ons. En dat we zijn beelddragers worden. En ik wil met jullie kijken naar Efeze 2 vers 10. Er staat het volgende. Er staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Een hele mooie tekst. En ik wil eerst stilstaan bij dat woordje dat we allereerst Gods maaksel zijn. He, misschien kijk je al gauw naar goede werken, maar laten we eerst eens even stilstaan bij dat we Gods maaksel zijn. En in de Engelse vertalingen staat dat ook wel heel mooi. Er staat, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Dus dan wordt het woordje maaksel, dan wordt daar workmanship genoemd. In andere vertalingen wordt het zelfs masterpiece genoemd. Dat is wat, hè? God's masterpiece. U mag kiezen. Maaksel, workmanship, God's masterpiece. Maar één ding is zeker, dat dit woordje, dat laat iets zien dat we kostbaar zijn in de ogen van God. En misschien zeg je, ja, maar ja, dat beeld van God, ik ben nog een beetje ruw materiaal. En dat is misschien maar beperkt zichtbaar, maar in Christus wil God het gaan vormen in ons leven. Wil God het weer terug naar voren brengen. En natuurlijk is dat met de zondeval, is ook juist het beeld van de tegenstander ook in de mens gekomen. Maar je ziet dat in Christus wil God het beeld en gelijkenis van God in de mens wil die weer terugbrengen, naar voren brengen. En we zijn dus allereerst Gods maaksel, het werk van zijn handen. En dat is echt heel belangrijk. En we zijn dus allereerst Gods geliefde kind. En mag ik eens kijken naar de volgende slide? En onze bestemming, onze eerste bestemming, als we het hebben over dit thema, is dan ook niet het doen van allerlei dingen of het bereiken van allerlei dingen, maar onze eerste bestemming is het zijn van een kind van de Vader. En daar ben ik echt enthousiast over. Want als we het daar over hebben, over bestemming, dan kun jij je bestemming vandaag bereiken. door het zijn van een kind van God de Vader. En dat gaat een geweldige uitwerking hebben, des te dieper dat landt. Een tijdje geleden toen was ik aan het hardlopen. En toen was ik mijn lessen voor de Bijbelschool aan het voorbereiden. Soms helpt het om dan eens een rondje hard te lopen. En toen had ik het idee dat God tot me zei, joh Willem, je bent ook bestemming. Het gaat niet alleen om wat je doet of wat je bereikt, maar je bent bestemming. En toen ging ik daarna mijn lessen voorbereiden en toen kwam ik toch de volgende dingen tegen. God heeft niet alleen een plan voor uw leven, u bent zijn plan. God heeft niet alleen een bestemming en een weg voor u, maar allereerst bent u bestemming. Mooi hè? En God bevestigde dat in mijn hart. En ik geloof dat het een belangrijke waarheid is. Dat je allereerst daar zo van geniet, dat je een kind van God de Vader bent. En onze bestemming is dus de Vader. Lees maar eens in Johannes 14, vanaf vers 2 tot 6. Een mooi gedeelte waarin staat het huis van de hemelse Vader, staat erboven. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Dan komt deze bekende tekst uit Johannes 14, vers 6. En dan zegt Jezus tegen hem, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de Heer Jezus is de weg. En hij is de weg tot de Vader. En dat is ook onze bestemming. Nu en tot in de eeuwigheid. Het zijn van een kind van de Vader. Bobby Schuller verwoordt het ook heel mooi in Hour of Power. En ik heb dat ook op de volgende slide heb ik dat staan. Prachtige uitspraak. En ik denk dat jullie het misschien wel kennen. En misschien kunnen we het eens met elkaar hardop lezen. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat andere mensen van mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Niemand kan dat van me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken. Ik hoef me niet te haasten. Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen. Mooi hè? Dat verwoordt het heel goed. Verwoordt het heel goed dat onze bestemming allereerst is het zijn van een kind van God. En ik heb het wel eens meer, ook op de Bijbelschool, dat we dat ook hardop zo uitspraken. En ik vind het een mooi iets. Bobby Schuller en Hour of Power, daar komt het vandaan. Bij Jan van der Bos. En bestemming. Bestemming gaat dus allereerst om zijn. Zijn van een kind van God. En op de Bijbelschool mag ik ook lesgeven over het leven van David. En in zijn leven vind ik dat je dat ook zo mooi terugziet. In veel van die mensenlevens in de Bijbel zie je dat God geen haast heeft met tot zijn doel komen of allerlei dingen doen. Dat er vaak een periode van vorming is ook. En je ziet dat David ook in een periode van stilte en afzondering leeft als herder van de schapen. En daar ontstaat een hele diepe, echte relatie met God. Daar ontdekt hij dat God van hem houdt. En daar begint David zijn God lief te hebben. En daar gebeurt iets heel bijzonders, iets heel diepgaands. En misschien wel heel zijn koningschap en alles wat David zou gaan doen, misschien wel de fundamenten daarvan werden misschien wel daar gelegd. Daar gewoon in de stilte, daar waar hij zat. Bij de schapen waar hij zich niet anders voor hoefde te doen, omdat hij toch in zijn eentje was. En daar waar hij samen met God dingen meemaakte. En David, ik heb me verwonderd over zijn leven. Sowieso dat hij, wat echt bewonderenswaardig is aan David, is dat hij het heft niet in eigen handen neemt. Dus hij had een aantal keer, had hij Saul bijna in zijn macht. En dan zeiden zijn manschappen ook van, joh, dit is toch het teken van God. Nu is Saul in jouw handen gekomen, in jouw macht. En dan doet hij het niet. Hij wacht op God, hij wacht op God. Hij laat God de dingen doen. Dat is zo bruikbaar geweest, ook in de handen van God. Dat David afhankelijk was. Hij liet God de dingen doen. Hij nam niet het heft in eigen handen. Hij was geen volmaakt mens hoor. Hij maakte ook misstappen, zeker ook grote misstappen. Maar dat is bijzonder aan David. En wat ook bijzonder is aan David, is dat hij ontdekt dat God van hem houdt. En het is niet zomaar vanzelfsprekend, want David werd ook best wel vergeten. Er was een man van God, de man van God van het land, profeet Samuel, die had doorgekregen van God dat de komende koning gezalfd zou worden bij de man Isaï, dat het een van zijn zonen zou zijn. En de profeet Samuel kwam en alle zonen van Isaï kwamen voorbij bij de profeet Samuel. En die profeet Samuel had toch zoiets van, maar dat is het nog niet. Het is het nog niet. En David was gewoon nog buiten. Hij was er gewoon niet bijgeroepen door zijn eigen vader. En dan zei die profeet Samuel, maar is dit alles? Is er misschien nog iemand? Oh ja, ik heb buiten nog iemand. Mijn jongste zoon, David. En die was het. En toch, ondanks dat hij misschien wat vergeten werd of dat soort dingen, misschien op een bepaalde manier misschien onvoldoende heeft meegekregen, ik ben geliefd, ik ben waardevol, ontdekt hij het in God. En als je het hebt over maaksel, in de Engelse vertaling was workmanship. Dus dat zou je kunnen zeggen, het werk van Gods handen. Dat is wat God tegen jou zegt. Dat je het werk van Gods handen bent. En David, die zegt dat ook in de psalmen. Als die kijkt naar de schepping. Als die kijkt naar de hemel, als die kijkt naar de natuur. Dan zegt hij, in psalm 19 zegt hij, dit is het werk van Gods handen. De ene dag vertelt het door aan de andere dag. Het werk van Gods handen. Maar weet je wat ik ook bijzonder vind? Dat hij op een gegeven moment ook over zichzelf zegt, ik ben het werk van Gods handen. Dat gaan we lezen in Psalm 139. Psalm 139, vers 13 en 14, heel bekend. Daar staat, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. David had dat ontdekt in God. Dat hij kostbaar schepsel was van zijn maker, van God. En David hield van God en God hield van David. En dat had een enorme kracht. Dat had een enorme kracht, want toen Goliath daar op het toneel verscheen en het hele volk Israël verlamd was van angst, was het David die naar voren trad en zoiets had van, jij zet de naam van de God waar ik zoveel van hou, zet je op het spel en die bespot je. En David trad op. En deze relatie en bestemming vinden in het zijn is dus heel belangrijk en heeft ook heel veel kracht in zich. En misschien denk je van, nou oké, blijft het daar dan bij zijn? En nou, kunnen we dan gaan zitten? Of nee, maar we worden ook Gods medewerkers genoemd. En daar ga ik nu ook langzaam naartoe. Maar ik wil meegeven dat bestemming allereerst ligt in het zijn van een kind van God. En van daaruit komt zoveel goeds voort. Ik wil, op de slide heb ik nog een foto van een man die heet Billy Bray. En ik heb het er op de Bijbelschool ook een keer over verteld. En toen zei iemand, oh ja, dat is een vriend van me. Ik zei, ja, kennen jullie die? Dat is een vriend van me, zei iemand. Ik zeg, nou, hij leeft in 1794. Ja, was ook lang geleden. Maar dit is zo'n mooi verhaal van iemand die zijn bestemming vindt in het zijn van een kind van God. Deze man Billy Bray had een favoriete uitspraak. En zijn favoriete uitspraak was, ik ben de zoon van de koning. Niet de zoon met een hoofdletter, maar een zoon van de koning. En in de zoon worden wij ook aangenomen als zoon of dochter. ik ben de zoon van de koning. Hij was er zo vol van. Hij was er zo vol van dat hij dat hij het nauwelijks in zich kon houden. Soms begon hij te zingen, soms begon hij te juichen, een dansje te doen. We zijn ook allemaal anders. Verwacht niet dat mij dat gaat overkomen vanmorgen. Maar hij zei, ik ben een zoon van de koning. En sommige mensen zeiden, je bent een madman. En dan zei hij, no, I'm a glad man, zei hij. Ja. Billy Bray. Hij was er helemaal vol van en hij vond zijn bestemming in het zijn van een kind van God. En weet je wat nou het mooie is? Als je je bestemming vindt in het zijn van een kind van God, dan kan God dat gaan gebruiken. Dan gaat God daar invloed door geven. Dan gaat God goede werk op je pad brengen en kan God zo enorm goed gebruiken. En ook deze Billy Bray. Het was nogal een markante man. Hij was een mijnwerker, een beetje een ruwe bolster misschien wel. En er kwamen andere mijnwerkers tot geloof. Als hij zijn getuigenis gaf, dan ging er zoveel kracht van uit dat de mensen tot geloof kwamen. Er vonden zelfs wonderen en tekenen plaats in 1700. Bijzonder. En hij ging zorgen voor weduwen en wezen. En hij richtte kerken op. En God begon hem te gebruiken. Maar het begon met het zijn van een kind van God. En laat dat nou voor ons landen. Laat dat nou voor ons het allerbelangrijkste zijn. Want als dan de dingen die we doen, als er is wat veranderd, of als er is wat wegvalt, of dingen gaan anders, nou, dat weet ik als zendeling ook, dat dingen soms anders gaan, dan hoef je niet gelijk helemaal van slag te zijn. Omdat je je identiteit vindt in het zijn van een kind van God. En op de volgende slide wil ik wat verder gaan bij dat God ook goede werk op ons pad wil brengen. En we zijn dus geroepen om allereerst Gods maaksel te zijn. En dan staat er dat we geschapen zijn in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En de bovenste tekst staat, we zijn Gods medearbeiders. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Wat mooi is dat ook, hè? Wat mooi is dat ook, dat we Gods geliefde kinderen mogen zijn, maar dat we ook Gods medewerkers mogen zijn. En er staat een tekst in de Romeinenbrief dat het koninkrijk van God niet bestaat uit eten en drinken, maar uit vrede, gerechtigheid en blijdschap in de Heilige Geest. En ik bedacht me net hoe krachtig die tekst is en hoe belangrijk is dat in de wereld. Dat wij meebouwen aan dingen die vrede brengen. Dat wij meebouwen aan dingen die gerechtigheid brengen. Aan de onderdrukte. Aan alle onrecht in de wereld. Dat we meebrengen aan een boodschap die blijdschap geeft aan het hart. Het is het mooiste wat er is om mee te werken aan het koninkrijk van God. Het is het koninkrijk van vrede, gerechtigheid en blijdschap. En daar mogen we dus ook Gods medewerkers in zijn. En dit is best wel een bijzondere tekst. Want er staat goede werken die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Kan dat dan? Kan God mij dan zo persoonlijk kennen? Heeft God dan echt een speciale taak voor mij in deze wereld? Of is het in zijn algemeen dat we in Christus opnieuw geschapen worden en dat de vruchten van de geest door ons heen kunnen gaan, dat God door ons heen kan werken? Of is het zo specifiek, zo persoonlijk, dat God dingen heeft voorbereid voor jou, voor mij? Eén ding weet ik, dat je soms ziet dat God mensen zo persoonlijk kent. Jeremia, die zegt ook, Jeremia 1 vers 5. Gaan we toch ook even naartoe. Jeremia 1 vers 5. Daar zegt Jeremia, voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Ongelooflijk. God kent en doorgrondt ons. Dat is toch wat het is. En er is een tekst daar, ja, dat kun je bijna niet bevatten. Maar God ziet ons. En allereerst is het belangrijk wie we zijn. En ook zijn er dingen die God op ons pad kan plaatsen. Dingen waarmee we mee mogen werken met Gods koninkrijk. En goede werken die komen voort uit onze relatie met God. Dat is de bron. Mijn broer zei, ga je weer over de wijnstok spreken? Mijn broer Koen. En dat is de eerste keer dat ik in de EGW sprak, heb ik het over de wijnstok gehad. En hij doet alsof ik daar alleen maar over spreek. Ik weet niet waar die zit. Maar in ieder geval, dat is ook zo. Johannes 15 vers 8. We kunnen niks doen zonder dat we in hem blijven. En echte goede werken die echte invloed hebben, komen voort uit onze relatie met God. En alles wat wij uit liefde voor God doen, heeft waarde. En goede werken komen niet voort uit schuld, uit schaamte of uit verplichting. Uit een schuldgevoel iets geven. Uit schaamte of uit verplichting dingen doen. Daar spreekt de Bijbel ook over in Hebreeën 9 vers 14 spreekt de Bijbel ook over dode werken. Nou, dode werken zijn niet levend. Er komt geen leven uit voort. Er komt geen echte vrucht uit voort. En dat zijn dingen die we doen vanuit een motivatie waarin we zelf misschien iets proberen te verdienen, iets zegen proberen te verdienen, terwijl het is alleen Jezus, niet Jezus plus. Het is alleen hem. En dat zijn dode werken. En God wil ons daarvan reinigen, zodat we steeds meer God, de levende God, dienen vanuit die goede werken. En goede werken die kunnen heel persoonlijk zijn. Ook algemeen kunnen ze ook zijn. Zorg dragen voor armen, weduwe, wezen. Algemene dingen, maar ook soms heel persoonlijk. We zien het in de Bijbel. Goede werken passen ook bij wie we zijn. En ik zeg niet dat altijd alles makkelijk zal zijn of alles eenvoudig. Wat God van ons vraagt, maar tot op zekere hoogte geloof ik dat het bij ons mag passen. Dat je er ook blijdschap in mag vinden. In de dingen die je doet. Petrus was een visser en die werd een visser van mensen. Paulus was een tentenmaker en hij werd geroepen om de gemeentes te stichten. En het mag ook bij ons passen. En God neemt ons dus mee op reis. Allereerst zijn we geroepen om zijn maaksel te zijn. En we zijn geroepen om goede werken te doen die God op ons pad brengt. En hij neemt ons mee op reis. In al onze onvolmaaktheid. En ik heb een keer een filmpje gezien van een bekende evangelist, Reinhard Bonke. En ik vond het echt een mooi filmpje. En het ging erover, over de Heer Jezus die zijn 12 discipelen uitkiest. En het filmpje ging erover dat de Heer Jezus heel de nacht had gebeden. En toen de volgende ochtend ging hij zijn 12 discipelen uitkiezen. En dan zegt die Reinhard Bonke, en zegt, en hoe kon die nou na een hele nacht bidden zulke mensen uitkiezen? Petrus, die deed eerst iets en die zei eerst iets en daarna ging hij pas nadenken. Johannes was een heethoofd, werd snel kwaad. Daarna is hij heel zachtmoedig geworden hoor, in het einde van zijn leven. Maar toen de Samaritanen Jezus niet wilden ontvangen, zei hij, Heer, zullen we anders vuur uit de hemel laten komen? En toen dacht de Heer waarschijnlijk ook, oh, er moet nog een hoop gebeuren. Nog een hoop vorming nog. En weet je, ze waren ook jong. Ze waren ook jong. En zeker een aantal van de discipelen waren heel jong. Misschien 16, misschien 17. Kan God jonge mensen gebruiken? Kijk even die kant op. Zeker. Ik heb afgelopen week heb ik op de Bijbelschool gehoord de geschiedenis van de Hugenoten. Ik had er nog niet veel over gehoord. Heb je daar wel eens van gehoord, de Hugenoten? Ongelooflijk wat daar gebeurd is. Die mensen hebben echt hun leven gegeven voor het evangelie. En er waren echt bijzondere opwekkingsbewegingen waarin jonge mensen gebruikt werden. Jongeren van een jaartje 15, 16 die door God werden aangeraakt en zo krachtig Gods woorden doorgeven dat iedereen dacht, hoe kan dit? Ja, kan God jonge mensen gebruiken? Ja. Kan God onvolmaakte mensen gebruiken? Ja. Zelfs in de kerkgeschiedenis zie je dat God onvolmaakte mensen gebruikt. Want het ging ook over Maarten Luther. Heeft Martin Luther goede dingen gebracht? Ja. Met rechtvaardigheid door geloof. Maar als je kijkt naar hoe hij keek naar Israël en wat hij daarover zei, heeft hij de plank helemaal misgeslagen. Gods mensen zijn niet allemaal volmaakt. En we moeten elkaar dus ook omarmen. En toch bracht die Martin Luther een belangrijke waarheid, rechtvaardigheid door geloof. En God gebruikt dus mensen die nog niet helemaal volmaakt zijn en we gaan op reis. En gedurende de reis vormt hij ons. En dat zie ik op de volgende slide. Je ziet een foto van iemand die een beeldhouwer. En hij gaat ons vormen. En ik luisterde ook een filmpje van Wilken van den Kamp over Efeze 2 vers 10. En dat ging over Michelangelo, die kunstenaar. En die heeft zo'n prachtig paard gemaakt. En ik heb er eigenlijk niet veel verstand van, dus niet verder over doorvragen naar de dienst. Maar die maakte daar een prachtig paard van. En eerst was het gewoon een blok. Een houten blok, ruw materiaal. Maar God vormt van ruw materiaal, vormt hij zijn beeld. En misschien zeg je van, ik ben eigenlijk ook wel een beetje ruw materiaal. Nog niet alles, nog niet helemaal. Het beeld van God is misschien beperkt zichtbaar in mij. Maar dan ben je in goed gezelschap. Dan ben je in goed gezelschap met die discipelen, die apostelen, de mensen in de kerkgeschiedenis. God vormt ons gedurende de reis. En die reis is een echte reis, is een echt pad. Een pad met prachtig weer, waarin we de zegeningen van God zien, de wonderen van God zien. Een pad met slecht weer, waarin we soms beproevingen meemaken, uitdagingen meemaken. Een pad achter God aan, waarin Hij ons vormt. En God wil ons dus gewoon vormen aangaande de weg. En als ik terugkijk, ik doe nu ongeveer iets van 10 jaar zendingswerk naar die reis, dan is dat een mooie reis. En ik ben ook allerlei dingen tegengekomen. Je gaat achter God aan en je ontdekt van alles. Een van de dingen die ik tegenkwam was de genade en goedheid van God. Psalm 23 zegt, goedheid en genade zullen ons volgen alle dagen van ons leven. Ik ben het tegengekomen. Mensen die om ons heen stonden. Mensen die ons ondersteunden. Bijzondere voorziening. Wonderen van God. De goedheid en de genade van God ben ik tegengekomen. Als zendeling heb je soms ook wel eens dat je jezelf veroordeelt. Of jezelf een schuldgevoel aanpraat. Dat je denkt, ben ik het nou allemaal wel waard? Doe ik het goed genoeg? En dan kom je de goedheid en de genade van God tegen. Ik heb het gehad. Dat ik dacht, ben ik het nou allemaal wel waard? Dat ik dan bericht kreeg van de zendingscommissie. Ja, we gaan je ondersteuning verhogen. Ik dacht, wauw. En dan kom je de genade van God tegen. Iets wat je niet... En je denkt van, En dat hebben we ook nodig, de genade en goedheid van God. Daar moet je het echt van hebben. Daar moet je op bouwen. Wat kom je ook tegen als zendeling? Ik spreek ook tegen medezendelingen. De reis gaat regelmatig anders dan je had gedacht. Zelfs de apostel Paulus had een plan om naar Azië te gaan. En toen sprak God tot hem in een droom. En daaruit maakte hij op dat hij naar Macedonië moest gaan. Dus de reis gaat soms anders. En dat heb ik ook meegemaakt. Dat we een keer naar Kenia zouden gaan een aantal jaar geleden. Samen met de directeur van de Bijbelschool keken naar uit. En echt vlak van tevoren werd het gecanceld. Vanwege de corona destijds toen. En uiteraard had ik er al een nieuwsbrief over geschreven. En dat is zo vaak, is me zo vaak overkomen. Dan schrijf je iets en je stuurt je nieuwsbrief en gaat het toch weer anders. Ja. Dat is een les. Ik heb nooit heel goed geleerd. Maar dat is wel wat het is. De reis gaat soms anders. Maar één ding is wel, God is er wel bij en hij leidt het. Ook als je soms transities hebt of stappen maakt en je afvraagt van, maar hoe zal ik het nu invullen dan? Hoe kan ik mijn werk nu invullen? Die heb ik ook meegemaakt, die dingen. En dat is ook heel lastig. Dat je denkt van, je verhuist bijvoorbeeld of je gaat van de ene plek naar de andere en je denkt van, en hoe vul ik nu dan mijn werk in? Maar God leidt. Dat heb ik echt gezien. Ik weet nog dat ik ook verhuisde. Dat Jiritsje en ik ook verhuisden van Ede naar Papendrecht. En dat ik ook me ook afvroeg, ja, en hoe gaat dat dan verder? Hoe vul ik dan mijn werkzaamheden in? En dat er een deur openging om les te gaan geven bij de Bijbelschool in Sliedrecht. Een goede vriend van mij, die stopte. En ik kon precies zo zijn plaats innemen. En les gaan geven daar en op zendingsreis gaan naar Kenia. En dat was voor mij een geweldige invulling. En zo zie ik, God is trouw. God draagt en hij is trouw en hij geeft invulling aan ons leven ook. Je maakt ook beproevingen mee, uitdagingen. En die maken niet alleen zendelingen mee, maar elk kind van God, elk mens maakt beproevingen mee, uitdagingen. En weet je, als je dat samen met God doorgaat, dan is dat zo mooi. Ik heb laatst les over mogen geven, dat wat God door beproevingen heen kan leren. Dat als je doorheen komt met dingen samen met God, dan heb je zulke diepgaande lessen die je kan doorgeven aan anderen, waarvan anderen ook wel weten of proeven, dat is echt. En dat is, dan wordt je geloof gevormd. Je geloof kostbaarder dan goud. En als u die dingen meemaakt, dan is mijn gebed voor jou, voor u, dat je er samen met God doorheen komt. En dat God je geloof vormt, je geloof kostbaarder dan goud. En wat ook zo mooi is aan goud, goud wordt gevormd onder hoog vuur. Goud is vaak niet puur als het uit de rots wordt gehaald. Dan zitten er nog andere metalen en materialen in. En dan wordt het verwarmd wel op 1600 graden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komen de metalen en de materialen die niet echt goud zijn, komen naar boven drijven. En zo'n goudsmid die roomt dat dan elke keer af. En dan wordt het goud dus steeds puurder. En het mooie is dat de goudsmid die stopt pas. Wanneer?
Als hij zichzelf ziet.
Mooi is dat, hè? Dus ook beproevingen, moeites, uitdagingen. Als je het in de handen van God legt, hij kan het gebruiken. En hij kan je geloof erdoor verdiepen. Je geloof kostbaarder dan goud. En dan kan je rommel en je moeites kunnen een boodschap worden. Joyce Meyer zegt dat my mess became a message. Als je het in Gods handen legt. En tot slot heb ik ook ontdekt, we hebben God nodig op de reis. En we hebben elkaar nodig. Als je nadenkt over bestemming, over God volgen, we hebben God nodig en we hebben elkaar nodig. In het leven van David vind ik dat ook zo mooi dat Jonathan wordt hem gegeven als een vriend. En misschien verbindt God jou ook wel met andere mensen. En daar mag je best eens over nadenken en naar kijken. Want God roept ons niet alleen om op reis te gaan, maar samen. En God verbindt ons ook aan elkaar. God gebruikt vriendschappen, God gebruikt relaties. En samen zijn we op reis. Samen volgen we God, werken we aan Gods koninkrijk. En God plaatst mensen naast elkaar. Dus kijk daar ook eens naar. Met wie verbindt God jou? En het hart van Jonathan werd verbonden met het hart van David. En misschien dat jouw hart soms ook wel eens verbonden raakt met iemand. Dat je een bewogenheid krijgt of een gebedslast voor iemand. Of een vriendschap met iemand. God gebruikt die dingen. En David had Jonathan echt nodig, anders was het niet goed gekomen. Anders was hij om het leven gekomen. En wij hebben soms ook de ander nodig, omdat we anders niet verder kunnen gaan met de reis. En soms mag je een Jonathan zijn. Wat betekent de naam van Jonathan? Betekent de Heere heeft gegeven. En soms geeft God jou aan iemand, om iemand te ondersteunen in de reis. Om iemand te bemoedigen. En soms geeft God jou iemand die als een Jonathan is, die jou helpt, die jou bemoedigt. Dat zijn belangrijke dingen die ik tegen ben gekomen op de reis. En ik wil jullie als gemeente ook zo bedanken voor hoe dat jullie om zendingswerk, zendelingen heen staan. Ik heb me heel gedragen gevoeld de afgelopen jaren ook. Dat is ook geweldig om eens een kerstpakket te ontvangen of een pakket als onze kinderen geboren werden. Dat is geweldig. Daar hebben we ook de goedheid en de genade van God doorheen gezien. zo geweldig dat er een zendingscommissie is opgezet. Hoe dat zo mooi wordt gedragen. En daar wil ik jullie als gemeente ook voor eren en voor bedanken. En dat is zo mooi. En met elkaar zijn we op reis. En met elkaar bouwen we aan dat mooie koninkrijk van vrede, gerechtigheid en blijdschap. En ik ga richting de afsluiting. En als je deze preek zo gehoord hebt. En je weet dat het gaat allereerst om zijn. En ik mag mijn leven openen voor hem. En je hebt gezien dat God jouw leven ook kan gebruiken. Je mag zijn medewerker zijn. En je hebt gehoord dat God ook jonge mensen kan gebruiken. Onvolmaakte mensen. Misschien is het verlangen in je hart om te zeggen. Heer, dan wil ik hier zijn. Hier ben ik, Heer. En dat is ook het beste wat je kan doen. Dat is de beste reactie. Het beste wat je kan zeggen is. Heer, hier ben ik. In het Hebreeuws is dat het woord hineni. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat betekent, hier ben ik, Heer. Dat zie je bij al die mensen gebeuren die geroepen werden door God. Dan zeggen ze, hier ben ik, Heer. Gewoon met wie jij bent. Op de plaats waar je gesteld bent. Met jouw persoonlijkheid, met jouw karakter, met jouw mogelijkheden. Mag je zeggen, Heer, hier ben ik. En dat is eigenlijk mijn oproep aan jou, aan u vandaag. En in Kenia, ik heb zo genoten van die reis. En in Afrika gaat alles anders. En een heerlijke, ontspannen cultuur. Mensen delen ook hun hart. En wat we vaak deden aan het einde van een conferentie of aan het einde van een dienst. Dan zongen we wel eens het lied Here I Am, Fully Available. Here I Am, to serve you, Lord. En die mensen gingen allemaal staan, gelijk God aanbidden, helemaal erin. Maar dat is wat wij ook mogen zeggen, wat jij ook mag zeggen vanmorgen. En ik zou willen zeggen, als je tegen God wil zeggen, hier ben ik, Heer. Als je ook wil zeggen van, ik wil mijn leven openen, alle onderdelen van mijn leven, ook misschien de kelder of de gebieden in je leven waar je zegt, ja, niet zo fraai, maar ik wil het openen voor u. Of als je zegt, ja, wat mooi dat ik Gods medewerker word genoemd. Heer, leer me dat om achter u aan te gaan. Heer, dan zou ik willen vragen of om te gaan staan. En dan wil ik met jullie bidden. En dan gaan we het aan God vragen. Of dat hij ons kan gebruiken. Amen. Zullen we dat met elkaar zeggen? Here I am, fully available. Here I am to serve you, Lord. Ik zou gewoon eens willen vragen om je ogen te sluiten, om je op God te richten. Wat is hetgene wat je tegen hem wil zeggen? Wat is het gebied in je leven wat je voor hem open wil leggen? Wat is het verlangen van je hart? Misschien wil je ook wel meewerken aan zijn koninkrijk. En dan mag je zeggen, here I am, fully available. Here I am to serve you, Lord. In Afrika zongen we het. Dan zongen we. Here I am, fully available. Here I am, to serve you, Lord. Zullen we met elkaar zingen? Anders ben ik daar alleen in. Maar zullen we ons op God richten en dat met elkaar zingen? Here I am, fully available. Here I am, to serve you, Lord. Vader in de hemel, dat is het beste wat we kunnen zeggen, Heer. Als we naar uw genade kijken, naar uw liefde, is het beste wat we kunnen zeggen, hier ben ik, Heer. In onze onvolmaaktheid, Vader, met wie we zijn, Vader, wil onszelf aanbieden aan u en zeggen, hier ben ik, Heer. En dank u wel, Heer, dat uw woord zegt dat we uw medearbeiders mogen zijn. Heer, en we willen u voorop laten. Heer, u mag de leiding nemen en we willen u medearbeiders zijn. Heer, wilt u ook goede werk op ons pad brengen om u te dienen, om vrede te brengen in de wereld om ons heen, om mee te bouwen aan gerechtigheid, om uw evangelie te verkondigen, zodat u woning kan maken in andere mensen ook, Heer. Heer, om blijdschap en leven door te geven in onze omgeving. Vader, zegent u ons daar zo in. En we willen zeggen, hier zijn we, Heer, beschikbaar voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen.